enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 133 en daarvan de drie versen. Psalm 133 en daarvan de drie versen. De schriftlezing kunt u vinden deze avond uit Gods heilige en onfeilbare woord, en wel uit de tweede kroniekenboeken daarvan, het 21ste hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk en van alle eeuwen en tijden belijdenis van ons ongetwijfeld algemeen christelijke geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Kronieken 21. Daarna ontsliep Jozefat met zijn vaderen en werd begraven met bij zijn vaderen in de stad Davids. En zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats. En hij had broederen Jozefat, zonen Nazaria en Jehiel en Zecharia en Azarayu en Michael en Sefatja. En deze alle waren zonen van Jozefat, de koning Israëls. En hun vader had hun vele gaven gegeven van zilver en van goud en van kostbaarheden met vaste steden in Juda, maar het koninkrijk gaf hij Joram, omdat hij de eerstgeborene was. En als Joram tot het koninkrijk zijns vaders opgekomen was en zich versterkt had, zo doodde hij al zijn broederen met het zwaard, met schades op enige van de vorsten van Israël. 32 jaar was Joram oud toen hij koning werd en regeerde 8 jaren te Jeruzalem. En hij wandelde in de weg der koningen van Israël gelijk als het huis van Achab deed, want hij had de dochter van Achab tot een vrouw en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Doch de Heeren wilden het huis Davids niet verderven om des verbonds wil en dat hij met David gemaakt had en gelijk als hij gezegd had hem en zijn zonen te alle dagen een lamp te zullen geven. En in zijn dagen vielen de Edomieten af van onder het gebied van Juda. Zij maakten over zich een koning. En daarom toog Joram voort met zijn oversten en al zijn wagens, de wagens met hem. En hij maakte zich desnachts op en sloeg de Edomieten die rondom hem waren en de oversten der wagens. En evenwel vielen de Edomieten af onder het gebied van Juda. Tot op deze dag terzelfde tijd viel Libna af van onder zijn gebied. Want hij had de Heere, de God zijner vader, verlaten. En ook maakte hij de hoogten op de bergen van Juda. En hij deed de inwoners van Jeruzalem hoereren. Ja, hij dreef Juda daartoe. En zo kwam een schrift tot hem van de profeet Elia, zeggende: Alzo zegt de Heere, de God van uw vader David, omdat gij in de wegen van uw vader Jozefat en in de wegen van Asa, de koning van Juda, niet gewandeld hebt, maar heb gewandeld in de wegen der koningen van Israël en heb Juda en de inwoners van Jeruzalem doen hoereren, achtervolgens het hoereren van het huis van Achab, en ook uw broederen van uw vaders huis gedood hebt, die beter waren dan gij. Zie, de Heere zal u plagen met een grote plaag aan uw volk en aan uw kinderen en aan uw vrouwen en aan al uw haven. Gij zult ook in grote krankheden zijn door de krankheid uw ingewanden, totdat uw ingewanden uitgaan vanwege de krankheid jaar op jaar. Zo verwekte de Heere tegen Joram de geest der Filistijnen en der Arabieren, en aan de zijde der Moren zijn, die aan de zijde der Moren zijn, die togen op in Juda en braken daarin en voerden alle haven weg die in het huis des konings gevonden werden, zelfs ook zijn kinderen en zijn vrouwen, zodat hem geen zoon overgelaten werd dan Johahas, de kleinste zijner zonen. En na dit alles plaagde hem de Heer in zijn ingewand met een krankheid waaraan geen genezen aan was. En dit geschiedde van jaar tot jaar, zodat wanneer de tijd van het einde der 2 jaren uitging, zijn ingewanden met de krankheid uitgingen, dat zij stierf van boze krankheden, dat hij stierf van boze krankheden, en zijn volk maakte hem geen branding als de branding zijner vaderen. Hij was 32 jaar oud als hij koning werd en regeerde 8 jaar te Jeruzalem. En hij ging heen zonder begeerd te zijn, en zij begroeven hem in de stad Davids, maar niet in de graven der koningen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het ons zekerlijk zal vergaan, zoals koning Joram het is vergaan, omdat hij niet wandelde in de wegen van Jozefat en koning Aza, die Juda gereformeerd hebben in de vreze Gods. Maar hij wandelde in de wegen van de goddeloze koning Achab en de goddeloze koning, koningen die daar geregeerd hebben. O Heere, wat een goddeloosheid moet gij van de kerken verdragen, maar gij zijt geen humanistische God die geen oordelen uitgiet over het boos en overspelige geslacht. Heren, mochten we die slag eens naar binnen krijgen voor het eerst en opnieuw, want gij bedient alleen doodschuldige zondaren. Gij bedient alleen degene die het vonnis des doods zich waardig achten. Wat een wonder zal dat wezen voor de zulke heren. Gij werkt het tot op deze dag. Zelfs ook na ontvangen genade. Want heren, in ons is geen goed te vinden. Geen licht, geen wijsheid. We zijn van gisteren en weten niet. Maar dat gij onze wijsheid zij, heren. Ons woord. Onze toepassing. De getrouwe getuige, Jezus Christus. Lieve heren, dat gij ook uw woord deed uitgaan, doet uitgaan, tot aan de verste grenzen. En al die broeders die mee zitten te luisteren, heren, mocht gij ze een zegen bereiden, een vermaning of bestraffing. Gij weet wat een ieder van ons nodig hebt. Heren, dat ook de prediking tot onszelf gericht mag zijn, want we kunnen het zo makkelijk van ons afbreken. Maar als gij uw geest in ons midden stelt, waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Lieve Heren, mochten we dan ons in u verblijden. En in uw grote daden. Mocht gij de kleine kindertjes bekeren, Heren. Gij zijt niet aan tijd, leeftijd of plaats gebonden. En gij doet uw woord gelden, waar gij het belieft te doen. En dan moet iedereen bukken, buigen. Mocht het zijn gewillig, door de gewilligheid van Christus. Want anders is het geveinsd. Heren, mocht gij uw woord openen voor onze harten. En onze harten openen voor uw woord. Het kan zo gesloten zijn. Het kan soms zo ver weg zijn. Maar dan zijn wij ver weg. Want gij zijt altijd al overal om tegenwoordig. Heren, gij verlaat uw volk nooit. Want gij hebt het beloofd. Onder ede. O Heren. Terwijl uw woord al de onveranderlijke waarheid is. Maar gij hebt het onder ede beloofd en vermaakt aan uw kinderen, aan uw ware kinderen. Lieve heren, wij kunnen, als gij ons daartoe geroepen hebt, uw woord prediken alleen door uw geest. En dan kan het niet uitblijven of uw kinderen vallen het bij, door diezelfde geest, des geloofs. Want de liefde kan tegen de liefde niet twisten, de waarheid kan tegen de waarheid niet twisten. Want als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal het niet bestaan. Heren, mocht gij ook dat doen kennen, bevestigen. Maar we hebben het opgezongen dat broeders van hetzelfde kruis en ook van hetzelfde huis, want dat zijt gij, die tempel zijt gij, heren. En gij zegt, gij zijt het. Mochten we het eens verstaan, mochten we het eens verstaan, onvoorwaardelijk te vallen voor uw woord, gelijk Petrus onvoorwaardelijk viel op de bestraffing van het woord, door de mond van Paulus in Antiochië. Hoewel die het maar een weinig heb verstaan, zoals hij daar ook getuigenis van geeft in zijn brieven, Heer, Ach, wat zijn we toch. Wat zijn we toch in onszelf aangemerkt. Dwazen, grote dwazen. Maar mocht Gij in onze dwaasheid uw wijsheid openbaren. Heere, dan zegt Gij, dit is geen taal eens bezeten. Maar dit is naar geest en waarheid. O Heere, dat we daaruit mochten leven en bediend worden. Gedenk de broeders. Heere, Gij kent ze allebei naam. Wij kennen er slechts enkele. Het lijkt dun gezaaid. Maar Gij zegt tot Elia, ik heb nog 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar Elia stond er alleen voor. Toch niet alleen, want Gij was met hem. Mocht het dan ook deze avond zo zijn, de Heer aan de spits. Heere, dat wij u mochten navolgen, trek ons dan. Dan zullen we ook u navolgen in de prediking van het woord, in het luisteren en in het verstaan van het woord. Dat we het is onbevangen mochten verstaan, Heere, door de geest onze Gods. Want waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid, ook in het verstaan door het geloof. Gedenk land en volk, overheid en onderdaan, gedenk uw kerk. Dat is één, Heere, gedenk uw kerk in het midden der jaren. Als alles af schijnt te vallen, omver schijnt te vallen. En dat is niet alleen de schijn, het is ook echt zo. Deze wereld vergaat, maar omdat het zo'n chaos is in deze wereld, dat is niet de reden waarom we een heimwee hebben naar die nieuwe wereld, naar die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Want Heere, die grond zijt Gij zelf, Juda, Gij zijt het. Al mochten we dan uit Juda bediend worden, uit uw leeuw van Juda's stam, uit het lamme Gods, door zijn getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. Gedenk die broeder die ook uw woord mag bedienen. Heere, dat Gij hem in evenwicht zou brengen. Dat is niet het evenwicht zoals wij het rationeel verstaan. Maar dat is dat goddelijke evenwicht. Wet en evangelie, vloek en zegen. Afsnijding en vrijmaking. Want Gij hebt ook dat aanbod van vrije genade in uw woord geopenbaard. Mocht Gij ons bewaren voor sectarisme en wetticisme. Heer, het kan maar zo zijn. Met een enkele gedachte dat we weer in die wet verstrikt zitten. Heren, mochten we in u blijven. In uw leer. In uw waarheid. We bidden het u in Jezus' naam. Gedenk ook de kleine kinderen. Dat ze er iets van mochten verstaan. Heren, dat we alle worden gelijk een kindeke. Want anders verstaan we er niks van. Dan zijn we allemaal grote bekeerde mensen, Heren. Die houdt Gij er niet op na. Gij houdt u over een ellendige arm volk. Dat op uw naam betrouwen zal. Gedenk ons om Jezus wil. Amen. Geliefde gemeente, we hebben u nu dat hoofdstuk voorgelezen. Want daarin komt openbaar een schrift van de profeet Elia. Ik vind dat mooi. In vers 12, en zo kwam er een schrift tot hem van de profeet Elia. Die sprak nog nadat hij gestorven was. Nee, dat was niet zo, want Elia was niet gestorven. We hebben het er vandaag nog zo over gehad. Henoch wandelde met God en de Heere nam hem weg. Hij heeft de dood niet gezien. Elia, God nam hem weg. Hij heeft de dood niet gezien. Dat is wat. Ja, dat is wat. En toch heeft hij de dood wel gezien, want ook Henoch en Elia zijn met Christus gestorven. En ook met hem opgestaan in geestelijke zin. Maar ze hebben de lichamelijke dood niet gezien. Nee. Ze zijn in een punt des tijds veranderd. Want ook Henoch en Elia, die hadden een lichaam dat aan de verderving onderhevig was. Jazeker, jazeker, jazeker. Maar met zijn opvaring ten hemel, zowel bij Henoch als bij Elia, is in een punt des tijds het verderfelijke in onsterfelijkheid, in onverderfelijkheid overgegaan. Dat is wat. Hè? Dat is nog een geheim op. Dat is nog een geheim op. Maar kijk, omdat wij verderfelijk zijn, verstaan we het onverderfelijke niet. En omdat we vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde, dan hek het over Gods volk, hoor. Verstaan we het geestelijke niet. Hè? Nee. Ja. Alleen door de geest onze Gods, hè, beginnen we het te verstaan. Dat zegt die catechismus zo mooi. Als nou Christus zijn genade verheerlijkt in ons leven, Dan zullen we ook beginnen om naar Gods geboden te leven. Jazeker, jazeker. En toch is de wet, het gebod, niet het voorwerp van het geloof. Nee. En als je nou de Heer Jezus mag navolgen, dat wordt wel eens heel makkelijk en goedkoop over gesproken. Maar als je de Heer Jezus, als je nou een navolger van Christus bent, dan loop je ook overeenkomstig de wet. En meer dan dat, meer dan dat. Want ik heb u gezegd, de wet stelt een limit. Een limit van volmaaktheid. Maar de liefde doet altijd meer. Ja. Ja. Want in alle volmaaktheid der wet, zegt de psalmist, heb ik een einde gezien. Ja. Maar in de liefde van Christus, in de volmaaktheid van Christus, daar is geen einde. Daarin is geen plafond. En geliefde, nou hebben we dat zo opgezongen. Aanziet u goed. Hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde kruis als broeder Samuel. En dat gold voor Elia en Elisa, voor David en Jonathan, voor Paulus en Petrus. En als die liefde van Christus je mag drijven, dan kan er een broeder wel eens struikelen, zoals Petrus struikelde. Veinsde staat er in Antiochië. En Paulus stond op en hij strafte hem in tegenwoordigheid Gods. Ja, dat zijn we tegenwoordig kwijt omdat de liefde gemist wordt. Want als de liefde zou heersen, zou dat weer plaatsvinden. Want in de liefde is geen vrees. Hè? Paulus staat op, in naam van zijn God. En hij bestraft Petrus in alle tegenwoordigheid. Hè? En wat is daar de vrucht van? Petrus viel onmiddellijk voor het woord. Want dat was een woordbestraffing. Dat was geen bestraffing die Paulus in elkaar had verzonnen. Nee, nee. Ik heb u gezegd. Als er een nieuwe reformatie, als we een nieuwe reformatie begeren, als er sprake zal zijn van een doorgaande reformatie, dan, weet je, dan is er eerst een vallen voor het woord. Kijk, van nature plukken we uit Gods woord wat ons lijkt. En dan ontvangen genade ook. Als God het niet verhoedt. Want om in de leer van Christus te blijven, moet je in Christus zijn. U zegt, nou, Gods volk is toch alle wedergeboren en in Christus. Ja, dat is wel waar. Maar de kerk heeft elkaar nodig. De hand kan tegen de voet niet zeggen, ik heb u niet voor nodig. Het lichaam van Christus is één lichaam. Hm? Al die domme kerken in onze dagen, christelijk gereformeerd, hersteld, hervormd, gereformeerde gemeente, het zijn allemaal holen van de duivel geworden. Want kijk, de kerk met een kleine kaart is al openbaar gekomen. Dat gaat meer en meer, vertoont dat het lichaam van de antichrist. Ja. Want gij kunt maar één Heer dienen. Hè? Als de Heere God is, dient hem. Als Baal God is, dient hem. Nou, van koning Ahazia, die had zijn God al uitgekozen, de Baal Zebub. En hij diende ook de Baal Berit, de Baal Astrod, Baal Peor. Want als hij één Baal dient, dien je ze allemaal. Dat is ook een lichaam hoor, dat is ook een lichaam. Dat is een wijd vertakt lichaam. En daarvan is de duivel architect. Maar dan moet je niet te ver uit het raam kijken. Dan moet je eerst een blik naar binnen krijgen, want van nature dienen we al die baals die er bestaan. Hè? Die ook de Filistijnen tot hun goden hadden gemaakt. Maar Elia en Elisa vreesden God. Die dienden niet God in de mammon. En Paulus zegt, indien ik een evangelie naar de mens spreekte, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Als dat woord niet verdragen wordt, dan dien je God en de mammon. Beide. Dan kun je met een hele vrome mond je eigen indekken, maar dan dien je God en de mammon. Die bestraffing van Paulus was waar. Dat was waar. Hij zei het ook van de Cretenzen, dat zijn luie buiken. Luilakken zijn het, zei hij tegen Titus. Dat was waar. Dat was waar. Dat geestelijke schelden is noodzakelijk. Kijk, de huidige dominees die weten daar gewoon helemaal niks van. Dat hoor je in elke preek. Ze durven het niet aan. Want dan denken ze, ja, stel je voor dat ik eruit gegooid word. Hè? De ergernis van het kruis er niet gedaan, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Maar het kan ook, kan zelfs ook buiten de legerplaats. Ja, dat kan ook. Hm? Dat je om lijfsbehoud dingen achterhoudt. En daarin heeft de kerk elkaar nodig. Niet alleen om elkaar te bemoedigen, maar ook om elkaar te vermanen. Machtig om ook elkaar te vermanen. Ja, nou daarin is ook een orde. Je hebt zuigelingen, je hebt jongelingen, je hebt vaders in de genade. Elia was een vader in de genade en dat wordt ook door Elisa beleden als die opvaart met die vurige wagen ten hemel. O mijn vader, roept Elisa uit. Wagen Israël zijn ze ruiter. En toen mocht Elisa ook een vader worden in Christus, want die profetenzonen zeiden: kijk, de geest van Elia is op Elisa. Nou loop ik wel een beetje op de stoffer uit, want, maar ik wil u nog even bepalen. Bij altijd die doorgaande reformatie, daar past geen sectarisme in. Nee, geen sectarisme. Het woord moet ten volle zijn geldingskracht hebben. Het wordt van alle kanten beleden. Elke kerk beleidt op papier, theoretisch, het gezag van de schrift. Maar het wordt allerwege. En in heel de breedte van de gereformeerde gezindte aan de reformaars gelapt, omdat het in de praktijk van de refo's, die staan haaks op het gezag van het woord. Want ze hebben allemaal, ik vind, ik denk, Comrie zegt, zus zegt, zo zegt. Nou, dat moet verbrand worden, want anders komt er nog een reformatie. Nee, hoewel Luther niet vrij was van sommige dwalingen, hebt hij het woord onversneden gepredikt. Luther was door God aangesteld, door God geroepen om de spits af te bijten en om een reformatie te creëren. Daar heb je het weer. Luther heeft niet gezegd, nou ja, ik moet eerst nog eens even afkijken of dat nou wel van God is. Kijk, daar heb je die overgeestelijkheid ook in onze dagen. Daar kun je eigenlijk goed achter verbergen. Maar dat is allemaal ongeloof. Petrus heeft niet gezegd, nou ja, Paulus, nou moet je even bedaren. In Galaten 2. Want ik moet eerst nog eens even overdenken of jouw bestraffing wel bijbels is. Lees je dat ergens? Lees je dat? Heb Petrus dan die bestraffing ten volle verstaan omdat hij zo direct boos verdwoord? Nee, je hebt het niet direct verstaan. Want dat zegt hij ook in zijn brieven. Onze geliefde broeder Paulus, die dingen zegt die zwaar zijn om te verstaan, ook voor hem. Petrus had een sectaristische wortel, om het nou maar eens te zeggen. Hij was een echte Jood. Laat ik zeggen, een oud-testamentische trek. De apostelen hebben niet gedwaald in de leer, hoor. Ook Petrus niet. Petrus heeft voor geen letter gedwaald in zijn brieven. Nee, want die waren door de Heilige Geest geïnspireerd. Maar, en dat is weer een nieuwe dwaling in onze dagen. Er leren vele leraars dat de apostelen geïnspireerd waren. Nou, dat is niet zo. Dat moet ik echt afbreken. Dat is niet zo. Nee. Het woord wat ze geschreven hebben en wat de Heere in zijn goddelijke voorzienigheid tot Gods woord, tot die kanon van Gods woord heb gemaakt, die waren geïnspireerd. Gods woord is geïnspireerd, maar die apostelen niet. Nee. Want anders zouden ze niet kunnen vallen in de zonde. Nou, ga maar na. Petrus valt in de zonde van de veinzing. Een hoge apostel, hooggeplaatste apostel. Want op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Nou, daar heb heel Rome een afgodisch huis van gemaakt. Dat is de antichrist geworden. Petrus viel voor het woord en hij verstond het maar ten dele. Maar er kwam zo'n gezag mee in hetgeen Paulus zei. En als hij echt God vreest, dan val je voor het woord. Dan ga je niet ze redeneren. Ja, dat moet ik eerst nog eens even van de Heere weten. Nee, want dan ontken je dat God God is. En dat zijn woord is. Kijk, dat wil ik u leren. En dat wil ik mezelf ook leren. Door de Heilige Geest. Want, geliefde, wij zijn, als het goed is, dan verstaan we het woord. En dan blijven we niet bij de historie hangen. Want dit is een geschiedenis, wat ik u ook vanmorgen heb opgelezen, wat ik u nu weer heb opgelezen. Dat is allemaal Bijbelse geschiedenis. Dat is toen geschied. Nee, het geschiedt ook nu. Daarom heb ik u vanmorgen gezegd, ik spreek in de tegenwoordige tijd. Want die Baal-Zebub, die is nog springlevend in onze dagen. Die geest, die refo-geest van Baal-Zebub, nou je vindt het, je komt het overal tegen. Ik sprak gisteren nog een jongen. Ik geloof dat hij God vreest door de telefoon. Hij zegt, ja, oma Piet, wat moet ik nou? Ja, want die jongen die... Hij zegt, soms voel ik dat ik een roeping heb. Ik zeg, ja jongen, dat is tekort. Ik zeg, je moet het in het woord kunnen vinden. De Heere moet het tegen je gezegd hebben. Woordelijks. Ja, woordelijks. Zeker. En daarin gaat de Heere, degene die hij geroepen hebt om het woord te bedienen, ook bevestigen. Hij zal ze zelf bevestigen en schragen. Je ziet het aan Elisa. En daar gebruikt de Heer soms wel mensen voor. Jazeker, want in Elisa's geval gebruikte de Heer Eli. Eli die wierp zijn mantel om Elisa. Eli die wierp zijn mantel om Elisa. Profeet Elia. Neem niet kwalijk. En dat zie je ook. He, vele keren in Gods woord bevestigd. He, dat de Heer zijn knechten gebruikt. Maar Elisa verstond daarin de roeping des Heren. He, want Elia was niet bekwaam. Dat zien we ook straks. Als Elisa om twee delen van zijn geest vraagt. Dan zegt Elia, gij hebt een harde zaak begeerd. Dat is mij niet gegeven om u te geven, zegt hij eigenlijk. Maar goed, daar hopen we straks nog op terug te komen. Maar als Gods knechten Gods woord spreken, zoals in bestraffende zin, in onderwijzende zin, in vertroostende zin. Kijk, anders geloof je niet dat Gods ware getuigen door de Heilige Geest spreken. Dan maak je er maar een spelletje van. Als je steeds zegt, ik moet nog aan de Heer vragen of dat wel waar is. Dan maak je er een spelletje van. Daar moet ik echt niks van hebben. Daar moet ik echt niks van hebben. Het wordt spaarzamelijk gehoord, dat zal waar zijn. He, er gaat al veel op de schop, om het zomaar eens te zeggen, omdat het niet uit God is. Maar wat Paulus bijvoorbeeld zei tegen Petrus, dat sprak hij door de Heilige Geest. Dat was het onfeilbare woord van God. En zo is het ook opgetekend. En Petrus, omdat hij genade had, omdat hij een geroepen apostel was, omdat hij een geroepen getuige van Christus was, hij valt terstond voor het woord. Daar heb hij geen minuut voor nodig gehad. Dat is nou de waarachtige kenmerken van een kind Gods. Die valt voor het woord. En als hij niet voor het woord valt, dan geloof ik het niet meer. Omdat Gods woord mij dat zegt. Als dat het criterium niet is, nou dan zeg ik je echt gedag. Dan zeg ik je echt gedag. Maar kijk, dan is er geen basis meer. Want als ik de basis moest zijn, dan is het voor eeuwig verloren. Daarom, ja, dan hoor ik veel. Dus ik moet het toch van de Heere weten. Gij hebt het profetische woord, wat zeer vast is. En gij doet wel als gij erop acht slaat. Want wie niet in de leer van Christus blijft, die overtreedt. En die overtreedt, die heeft God niet. Ja, dat is wel heel radicaal, maar zo is het. Zo is het. Ja, dominee Simons, ik las weer een artikel die broeder Jansen mij deed toekomen. En hij noemt zich ook, ja, hij zegt tegen die jongeren van jij daar, dat is allemaal één grote toneelbende. Hij zegt, ik ben wel een beetje radicaal. Ja, ja, je bent een heel beetje radicaal in je Arminiaanse religie van doe dat en gij zult leven. Daar ben je heel radicaal in. Maar ik zou je vertellen, dominee Simons, als Arminius u zou kunnen opluisteren in onze dagen, dan zou die klappertanden van de vrees. Dan zou die klappertanden, want zo linkszinnig was Arminius nog niet. Hij was wel een Arminiaan. Hij leerde wel de vrije wil van de mens, ja ja. Maar hoe ze tegenwoordig bekokstoven, daar reizen mijn haren van te bergen. Niet omdat ik hun vrees, maar omdat God erdoor gelasterd wordt. En ze vrezen niet meer, ze horen het zelf niet meer. Ze weten niet wat ze leren of wat ze bevestigen. Ze weten er niks van. Nou ja, je moet het allemaal maar lezen. Hoe? Het staat ook op de website, staan er diverse artikelen staan er aangewaaid. Hè? Want kijk, je kent natuurlijk wel... Denken dat je, als Paulus zegt, en wij bewegen mensen tot het geloof, dat is geen Arminiaanse uitspraak. Dan doet Paulus geen beroep op de vrije wil van de mens, want die bestaat niet. Die bestaat niet. Nee, nee. Als Paulus tegen die stokbewaarder zegt, gelooft in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, heel in je huis, dan doet hij geen beroep op die vrije wil van die stokbewaarder. Want die bestond niet, die stokbewaarder had geen mens hebben vrije wil. Ook Gods volk niet. Een natuurlijke mens heeft een dienstbare wil. Een geknechte wil om te willen wat de duivel wil. En Gods volk heeft een vernieuwde wil om te willen wat God wil. Dat is ook geen vrije wil. Dat kan je ook niet doen en laten wat je wil. Nee, nee. Nee, nee. Dat is niet slaafs. Gods kinderen, Koninkrijk van Christus is geen slaafs koninkrijk. Nee, nee, nee. De Heer houdt zich een gewillig volk over op de dag van zijn heerkracht. Maar die gaan onvoorwaardelijk buigen voor Gods woord. He, als er een, wij verstaan maar ten dele, maar als er iemand in de gemeente Gods, en dan praat ik niet in het kader van een kerkverband, nee, 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 maar als iemand in de gemeente Gods een leer heeft, wat altijd min of meer is blijven liggen. Nou, dan kan je de leer van de heiligmaking bijvoorbeeld noemen, of de leer van de engelen, of de leer der dopen, noem maar op. Er zijn vele dingen die voor ons, laat ik zeggen, voor kinderen Gods nog, ja, zo verborgen kunnen zijn. Maar ga je dan zeggen van, nou ja, dat moet ik eerst van de Heere weten? Nee, als het in Gods woord, als je weet, van de leer der dopen, wordt in Gods woord melding gemaakt. Dan ga je toch dat woord aan je hart drukken, dan zeg je, Heer, ik versta er niks van, maar het is uw woord. En uw woord kan, of schoon ik, alles mis. Mijn hart is in de strelen. Dan ga je Gods woord omhelzen. Dan ga je onvoorwaardelijk al snap je er niks van. Ja, Gods woord is geen begripsboek. Wat heb ik met je begripsvermogen te maken, mens? Wat heb ik met je geloof te maken, mens? Want zo is het ook nog een keer, hoor. Of we Gods woord geloven, ja of nee, daarmee staat of valt het gezaghebbende woord van God niet mee. Gods woord blijft Gods woord, al zou heel de wereld ongelovig zijn. Gods woord blijft Gods woord. En God blijft God. In hem is geen schaduw nog verandering. Dus als we dat niet beseffen, en u zegt dat kan alleen maar door het geloof, dat zal waar zijn, maar dat komt op de tweede plek. Maar kijk, de Heer die laat zijn eigen niet afhankelijk maken van het geloof van zijn kinderen. Dat moet u ook preken. Dat moet u ook preken. Want dan wordt het geloof groter dan God. Nou, dan moet ik niks van hebben. Dan moet ik echt niks van hebben. En daarom breek ik die hele leer, die filosofische wedergeboorteleer, waarin de gelovige mens, ja, of de ontdekte mens, is centraal staat, daar moet ik niks van hebben. Omdat Gods woord, omdat God er niks van moet hebben. In de wedergeboorte is God in Christus de eerste die handelt, die spreekt, en niet de mens. Want ze verstaan het in onze dagen allemaal biblicistisch door het geloof gerechtvaardigd. Ja, dat is makkelijk gezegd, maar vertel me maar eens hoe het gaat. Want dat moet kloppen, om het nou zomaar eens te zeggen, dat moet geestelijk overeenkomen met Gods woord. Het staat er, de rechtvaardiging door het geloof. Is het geloof eerst? Nee. God is eerst. Het geloof rechtvaardigt niet, daarin had Calvijn volkomen gelijk. God rechtvaardigt. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En daarop volgt het geloof in tijd. In orde moet ik zeggen. Ja, dat is de grondsleer. En wie van deze leer afwijkt, die dwaalt in alles. Dat had Luther ook al gezegd. Ondanks zijn dwalingen aan jegens het avondmaal, noem maar op, de transubstantiatie. Maar als je niet valt voor het woord, dan val je niet voor Christus. Dan heb je ook nog wat in te brengen. Nou, want mensen hebben niks in te brengen als lege briefjes. En nog minder dan dat. We zijn van gisteren en we weten niet. Anders kun je nooit preken, hoor. Anders wordt het je niet gegeven om te preken. Je kunt natuurlijk wel een prachtige reden houden. Want die zijn er in de wereld ook. Hè? Dokters die een hele uitgebalanceerde reden houden. Nou, het gaat God niet om het uitgebalanceerde. Want als je Gods woord preekt, hè, dat zijn... Ja, laat ik eens zeggen, dat kun je vergelijken met stroomstoten. Ik heb vanmorgen die lieve Stefanus nog genoemd. Hè? Nou... Elia die kon het vuur van de hemel commanderen. Ja. Ja, ik zeg het expres zo. En Stefanus, die legt de dynamiek in de prediking. Dat deed Stefanus niet. Maar toch wordt Stefanus, kijk, ik heb er eigenlijk een verschrikkelijke afkeer van. Als dat altijd uit elkaar geregen wordt om het in het fijnste te gaan begrijpen. Daar heb ik echt een afkeer van. Ik moet niets hebben van een rationeel geloof. Daar moet ik niks van hebben. God laat zich gelden in de prediking van Stefanus. Stefanus was het woord van God. Ja, als je het biblicistisch verstaat, dan kun je me weer bestrijden. Dan geef ik je een grote trap. Want dan trap ik je de deur uit. Daar laat ik mij niet door inbinden. En ik geef er ook geen tijd aan. Hoe verstaan wij het woord? Hoe leest gij, zegt de Heere Jezus tegen die wetgeleerden? Want die kon heel de Bijbel uit zijn hoofd, maar hij had er nog nooit geen letter van verstaan. Maar als we wedergeboren worden en zijn door de geest Gods, door woord en geest, dan verstaat, Paulus zegt, gij verstaat alle dingen. Dan ga je het omhelzen omdat het van de Heere is. De eerste Kyriake, omdat het van de Heere is. Dan versta je er misschien maar een heel prietsje van, maar omdat het van de Heer is, omhelzie dat hele woord van God. Ja. En dan zit je soms in de vergadering of op weet ik het waar wat je zit of waar je verkeert of waar op je werk. En dan wordt het woord van God tekort gedaan. Maar je kan het niet in woorden weerleggen. Je kan niet de juiste woorden vinden. Maar dan heb je maar te zeggen wat jullie zeggen, dat is goddeloos. En dan wordt er vaak gezegd, nou zeg het dan hoe het wel is. Want kijk, ik heb in die havens van Rotterdam gelopen. En toen vroegen die criminelen met die grote oorbellen en die tatoeages. Nou, weet je wat ze vroegen? Vertel mij nou eens wie God voor je is. Nou, dan geeft de Heer je ook een tong en wijsheid. Hè, om daarvan te mogen getuigen. Dat heb ik zo vaak ervaren. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om in je eigen kringen. Ja, om in je eigen clubje. Dat woord, hè, om daarvan te spreken. Maar de Heer zet zijn kinderen ook midden in de wereld. Ik heb het u vanmorgen gezegd, hè, dat was de voorbede van Christus, om ze niet uit die wereld te halen. Hè, maar om ze wel te bewaren van de duivel. Hoe wapen je eigen nou tegen al die aanvallen en oh man. Nou, dit is het woord, dit is het profetische woord, wat zeer vast is. Daar loopt iedereen zich op te pletter. Zelfs Petrus die liep zich erop te pletter. Nou, hij is niet te pletter gevallen, want afval der heiligen bestaat niet. Maar hij mocht er wel voor buigen. Want anders zou het ook bij Petrus buigen of barsten. Denk er goed om. Dat is het criterium. Ja, de toetssteen. Dat je de totaliteit van het woord aanvaardt als het gezaghebbende woord van God. Dan kun je wel met je mondje beleiden. Maar daar gaat het niet om. Ja, ook. Want je kan dat niet tegenspreken. Zo bedoel ik het niet. Nee. Maar nou gaat het erom als dat woord van God tot je komt in een leer. Hè, dat heb je dat net genoemd. En je gaat zeggen, ja, dan moet ik nou nog eens even een nachtje over slapen. Dan ben je echt goddeloos bezig. Je mag wel de Heere vragen of je het mag verstaan. Maar je moet het eerst omhelzen. Als het woord van God. Want anders ben je echt goddeloos bezig. Dan maak je eigen een slachtoffer. En het is allemaal ongeloof. De Heere wil op zijn woord geloofd worden. Ook al versta je er geen snars van. Ja. Kijk, als de discipelen zeggen... Heere, verklaar ons deze gelijkenis. Daarmee beleden ze dat die gelijkenis Gods woord was. Want de Heere Jezus, ik heb u vanmorgen gezegd, die preekte zonder, die had zeg maar de Heilige Geest niet met mate. En zo heeft hij ook we zeggen wel eens, ja, dat is een verduidelijking van het evangelie, maar zo is het niet. Want de Heere Jezus preekte de gelijkenissen, opdat de fariseërs het niet zouden verstaan. En toch leert Christus absoluut op geen enkele wijze, en ook dat is ook de leer van de apostelen niet, Gods woord duldt geen sectarisme. En daar moet ik echt voor wijzen. Wat heeft dat hiermee te maken, zal ik u direct wel vertellen. Want het gaat niet alleen over de broederschap van Elia en Elisa, maar het gaat, hè, dan komen die profeten ook ter sprake. De profetenschool te Bethel, de profetenschool te Jericho. En dan begint het. Dan begint de ellende, om het zo maar eens te zeggen. Het is geen ellende. Maar ik wil u maar zeggen, Gods lichaam, het lichaam van Christus kan alleen maar functioneren. Ja, als wij het woord in zijn totaliteit erkennen en aanvaarden. Want anders verwerpen we het hoofd, dan gaan we het zelf uitzoeken. Dan gaat de hand zeggen, ja, mijn voet. Ik denk er ietsje anders over als jij. Nou, met het zwaard van het woord moet dat eruit geslagen. Dat is een kankergezwel wat eruit gesneden moet worden. Want dat accepteert het lichaam van Christus niet. Dat accepteert Christus niet. Christus accepteert geen leervarianten. Christus accepteert geen modaliteitenkerken. Dat moet je echt niet denken hoor. En leraars die dat aanhangen, die zijn voor God vervloekt in hun doen. Dan hoef ik niet aan hun staat te komen. Maar dat moeten we verstaan. Als Paulus Petrus niet bestraft had, dat was het werk van God, dat was het werk van Gods geest. Natuurlijk, hè, want die apostolische kerk mocht niet scheuren. Nee, nee. Ja, je kon toen zeggen, je had de Joodse kerk, je had de christelijke kerk. Het was onscheuring. Nou, dat geloof ik niet, want anders had Paulus niet op hoeven staan. En dat doet hij door de Heilige Geest, door de liefde van Christus gedreven. Dat was geen initiatief van Paulus. Maar hij was het woord. Hij was de mond Gods. Jazeker. Kijk, als we dat gaan ontkennen, nou dan kun je net zo goed naar het café, want dan geloof je niks van Gods woord. Dan geloof je niks, dan geloof je ook niet dat er godsknechten zijn. Ik heb u vanmorgen geleerd in afhankelijkheid van de Heere. Wat dat betekent dat er van Elia geschreven staat, de man Gods. Nou, dat houdt wat in. Dat houdt wat in. Elia was de man Gods in de man Christus. Dat was de man Gods. Dat was de man Gods. En Elia zegt, indien ik dan een man Gods ben. Kijk, als dat glad gestreken wordt, hè, met allerlei reformatorische spitsvondigheden, daar moet het zwaard in. Hoor. Daar moet echt het zwaard in. Want dan krijg je weer van die afscheidingen. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen. Hè, we zijn geen meesters. We zijn in die zin in het licht van, hè, één is een meester, in dat licht. Gods volk, hè, Gods knechten worden wel als leermeesters gesteld. Oh, je zeker onderwijst al de volken. En dopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Daar zijn het in Christus leermeester, jazeker. Maar één is uw meester. Maar dan worden Gods knechten, Gods getuigen, ik heb het u gezegd, schat in aarde vaten, hè. Dan hebben ze het woord, dan niet alleen ze preken het woord, het zijn geen vuile goten waar het reine woord doorheen loopt. Zo moet u het niet beschouwen. Nee, dat is een misvatting. Nee. Elia was de man Gods. God stelde Simson als zijn rechterhand. Laat ik het nou maar zo eens zeggen. Daar sloeg Simson zich niet mee op de borst. Nee, want dan heeft God de eer. Hij geeft God de eer als hij die slag slaat met die Filistijnen. En dan geeft hij God nog dubbel de eer in de tempel van Dagon. Ten spijt van al zijn zonden. Ja. Daar zorgt God voor. Hoor. Want die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. En dat betekent dat je Gods woord, dat je geloof stelt boven Gods woord. Dat is Gods woord versmaden. Want dan moet er klinken, met je geloof heb ik niks te maken. Ik heb niks te maken met je geloof. Het woord. Maar dat kan ook weer overgeestelijk worden. Dat het woord tot je komt. En dat je zegt, ja, maar nou moet ik het nog van de Heere weten. Nee, Petrus zegt, dan klinkt het. Wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En dan moet je aan de Heere bidden of ik mag verstaan. Maar niet in die zin dat je het woord even verdacht houdt. Omdat jij het eerst moet verstaan. En dan pas aanvaard als het woord van God. Dan ben je verdoemelijk bezig. En daar heb ik ernstig tegen te waarschuwen. Wij gaan niet Gods woord in delen aanvaarden. Je aanvaardt het geheel of geheel niet. En zo werkt de Heere Christus ook in het leven van der genade. Hij doet het alleen of geheel of hij doet niks en niemand al. En mensen, als daar geen zuiver zicht op is. Nou, dan hoef je eerst niet zeg maar een cursus te volgen om dat zuivere zicht te krijgen. Nee. De liefde aanvaardt alles wat van de Heer is. En de liefde verstaat alles niet. Hè? De liefde doorgrondt wel alle dingen. Hè? Maar dat ligt meer in de feeling. Hè? Dat ligt meer, laat ik eens zeggen, Gods kinderen voelen dingen aan die een onbekeerd mens niet voelt. En dat is geen vleeselijk gevoel, dat is een geestelijk gevoel. Dat doet de Heilige Geest, omdat de Geest in je woont. Hij dreef Simson, dat is een, ja, soms met extraordinaire, ik ga het niet een geloofsleven leren dat totaal drijft op het gevoel, ook niet op het geestelijke gevoel, nee, het moet een vrucht zijn van het geloof. Hè? Geloofsgevoel en geen gevoelsgeloof. Daarin moet Gods volk ook onderwezen worden, ik ook, want neem dat nou eens aan, op grond van het woord. Achter elke struik ligt een slang. Als je daar niet op beducht bent, dan denk je dat je de waarheid in pacht hebt. Want we zijn doodsgevaarlijk. Daarom moet Gods volk elke dag in de dood van Christus worden overgegeven, anders ben je er niet toe bekwaam. Want dan ga je zelf aan het werk, dan hoor ik het wel. Oh ja, jij bent het woord. En nou is een preek, en daarom wordt het de dwaasheid van de prediking genoemd, hè, omdat het uit de mensenmond voortkomt, hè, ondanks dat het Gods woord is, en dat Gods knechten dikwijls, laat ik zeggen, het woord zijn, hè, tegenover degene tot wie ze dat woord spreken. Paulus was het woord van God. Dan moet je geen biblicistisch is gelijkteken tussen zitten, want dan heb je de afgoderij, dan versta je het niet.
Nee.
En Petrus viel er onmiddellijk voor. Dus ik heb u de kenmerken, dat het woord is de toetssteen, alles moet onderzocht worden in die zin. Hè? Ze onderzochten de prediking van Paulus, maar ze deden niet zeg maar, nou ja, een vroom gebedje tot God, of dat nou wel van de Heere was. Nee, nee, want er zat zoveel gezag in die prediking van Paulus, want Paulus was niet zeg maar een redenaar. Hij zegt, hè, de woorden, mijn reden is verachtelijk, zegt hij, maar ik kom niet tot u in de vloeiende reden, maar in de geest, in de Heilige Geest en met kracht en met veel verzekerdheid. Dus die majesteit hebben die Bereërs zeker in dat woord, in die prediking van Paulus ondervonden. En dan legden zij het Oude Testament naast. Dat moet altijd, het moet altijd getoetst worden. Je moet zomaar niet iets aannemen. Maar let er weer op, hier ligt weer een duivelse strik. Want dan zou Petrus, die zou het recht hebben om te zeggen, ik moet eerst die bestraffing van Paulus eens onderzoeken of dat wel bijbels is. Kijk, dat wil ik u nou leren. Dat wil ik u nou leren. Op grond van Gods woord. Als het woord tot je komt, ook al versta je het niet, of je verstaat het ten dele, en je omhelst het niet in zijn geheel, dan ben je een afgodendienaar. Dan ben je één brok ongeloof. Daar wil ik u voor waarschuwen. Want dat lees je in het geval van de bestraffing van Petrus niet. En ik kan u nog meer voorbeelden uit Gods woord aanhalen, om dat te staven, dat dat zo is wat we hier grond van Gods woord zeggen. Dus het woord van God, ja, dat vraagt niet, het woord van God dient zich aan. Zo moet je dat nou verstaan. Het woord, de bestraffing van Paulus door de Heilige Geest diende zich aan. De Heere trad in het strijdperk, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Je zou zeggen, ja, maar dat was Christus die tot Petrus zegt, achter mij Satanas, want gij verzint niet de dingen die goden zijn, maar die dus mensen zijn. Ja, maar Petrus heeft toen ook niet gezegd, nou heren, moet ik eerst eens even onderzoeken of dat wel bijbels is. Dan moet ik eerst aan de heren weten. Ja, nou komt het een stapje naderbij, hè. Paulus die sprak door de geest van Christus, was precies hetzelfde. En waar de geest des heren is, al daar is vrijheid. En als mensen dan gaan zeggen, ik moet eerst de heren bidden of wel van de heren is, dat zijn afgodendienaars. Wie het ook betreft. Ook als het mezelf betreft. Want we moeten ook preken in de geest van Christus, zonder aanziens des persoons. Paulus heeft niet gezegd, nou ja, Petrus, omdat je zo'n lieve broeder van me bent. Nou, dat was absoluut de waarheid. Dat was absoluut de waarheid, maar hij heeft niet gezwegen, omdat de waarheid van het evangelie in het geding was. Als een broeder niet recht wandelt naar de waarheid van het evangelie, en je vermaant hem niet, dan ben je ook een afgodendienaar. Dan moet dat wel waar zijn, hoor. Dus ik waarschuw je, dan moet dat wel absoluut overeenkomstig Gods woord zijn, want anders deugt er natuurlijk ook niks van. Want je hebt natuurlijk mensen die allerlei beschuldigingen uiten, net zoals die dominee Labbé, die afgodendienaar. Die vos in Gods wijngaard, en zo zijn er wat vossen. Want die durven zelfs te besteken dat de weerlegging van de klinkklare leugens, die ze verkondigd hebben, van Koten, Labbé en Westraten. En Labbé die zegt, die weerlegging, dat is allemaal onzin. Nou, dan hou je de waarheid in ongerechtigheid en onder. Daar ben je al overgegeven. Daar is geen bekeren meer aan, man. Dan ben je net als Azië. Daar is geen bekeren meer aan. Dan ben je overgegeven. Aan die krachtendwaling. Opdat ze de leugen voor de waarheid houden. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is de westerse kerk van vandaag. En men, er zijn maar enkele die het zien, die het bij God vandaan zien. Geliefde, dat hoofdstuk 2, dat begint weer met die Elia, hè? Ja, en het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat was algemeen bekend. Dat was al, of Elia dat bekend gemaakt heeft, dat geloof ik ook wel. Dat geloof ik ook wel, maar het was algemeen bekend, want die profetenzonen wisten het allemaal. Die wisten het allemaal. Het was algemeen bekend dat Elia met een onweder ten hemel zou varen. Dat Elia met Elisa ging van Gilgal, dan gaat hij zijn laatste reis op aarde maken. Elia maakt zijn laatste reis op aarde. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, Want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen ze naar het broodhuis, naar Bethel. Hè? Bethel, huis, huis Gods, broodhuis. Daar had Jacob God gezien van aangezicht tot aangezicht. Daar had Jacob, hè, daar had Jacob, hè, die ladder, weet je het nog kinderen? Die Jacobsladder uit de hemel. En de engelen die klommen van beneden naar boven. Daar had Jacob de Heere geofferd, daar had Jacob een altaar gemaakt. En daar reizen ze naartoe. Elia, die was van zere wegen bij God vandaan geboden om naar Bethel te reizen. En Elisa, hij maant Elisa om nou achter te blijven, want hij zegt, met mijn woorden gezegd, dit is mijn gang die God met mij maakt. Nee, zegt Elisa, ik zal u niet verlaten. Ik zal u niet verlaten. Ja, wat heb dat te betekenen? Wat heb dat te betekenen? Nou, laat ik dit zeggen. Wees blij met de blijde en weent met de wenende. Kijk, dat eerste, dat willen mensen nog wel. Hè? Die wil die blijdschap wel delen. Maar als er nou ellende, hel en verdoemen is, ja. Daar heb je die verloren zoon, hè? Die had geen vrienden meer. Nee. Maar Elisa zegt, nee, ik zal u niet verlaten. Ja, maar Elia, dat kan je nou wel makkelijk zeggen, omdat we naar Bethel gaan. Hè? Bethel, hè? Allemaal van die Bethelkerken. Ja, dat gaat nog wel, hoor, dat gaat nog wel. Hè? Dat is nog wel aangenaam voor het vlees. Hè? Nou, we gaan verder. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren. Hè? Ja, daar rij je ook nog soms zo'n theologische school. Hè? Te Bethel. Hè? Tot Elisa uit en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En toen kregen ze als antwoord: ik weet het ook wel, zwijg gij stil. Kijk, dan krijgen die profetenzonen een bestraffing. Hè? Want ze dachten dan met een nieuwe waarheid te komen. Het was al oud nieuws om het zo maar eens te zeggen. Hè? Dat, daar legt ook heel wat in begrepen in die woorden, in dat antwoord. Elia spreekt het tot twee keer uit. Hè? Ook bij die profetenschool in Jericho. Want die profetenzonen met diezelfde opmerking. Weet gij wel dat God uw Heer van uw hoofd nemen zal? Nou, dat wist Elia goed genoeg. Dat wist Elia goed genoeg. Daar hoefde hij niet aan herinnerd te worden door die profetenzonen. Want die denken natuurlijk ook dat ze de wijsheid in pacht hebben. En dat ze, die wilden ook wel iets geestelijks zeggen. Hè? Vat je nou wat ik zeg? Hè? En mensen willen zo graag geestelijk zijn. Ja, maar je bent niet. Je bent niet mens. We zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. Eén grote hoop wangedrocht. Eén grote hoop drek. Meer is een mens niet. Ook niet na ontvangen genade. Ja, Gods volk is dierbaar in Gods oog. Ja, dat is aan Gods zijde. En wie Gods oogappelen raakt, hè, die raakt God zelf aan. En dat zullen we ook zien in de geschiedenis van Elisa. Want de Heer laat zijn knechten niet bespotten. Nee, nee. We gaan verder. En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Hoe zou dat mogelijk zijn? Jericho was toch een vervloekte stad die nooit herbouwd mocht worden? Ja, maar dat was een verbod van 500 jaar. Dat was niet altijd durend. Hè? Dus in dat Jericho, nou kunnen de goddelozen, die kunnen een stad bouwen, Kaïn bouwde een stad, maar Gods volk is niet verboden om in die stad de gemeente te vestigen. Nee, nee, want dat lees je ook in Openbaring. Ik weet waar hij woont, daar waar de troon des Satans is. Nou, dat is me nogal wat. Dat is me, ja, maar God heb recht op elke millimeter van deze wereld. Want de aarde is des Heren, mits schaders zijn volheid en die daarin wonen. Er is geen vierkante millimeter op aarde waarvan God niet kan zeggen: dat is mijn. Want van zee tot zee zal hij regeren. En regeert hij, want hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Ook over Jericho. Alles wordt geheiligd door het geloof. En door het gebed. Door het geloofsgebed. Dus je kan in Las Vegas een kerk stichten. Als dat bij God vandaan de roeping is. Jazeker. Dominee van Dieren zegt: ja, maar je moet die kermis een beetje omheen. Nee, ik zeg, ik moet er dwars doorheen. Want ik ben de grootste kermisklant. Al zo lief heb God deze kermisklanten gehad. Ja. Dan heb je nog een woord voor de wereld. Hè? Maar kijk, daar heb je nou dat vervloekte sectarisme. De kerken die zijn beter geworden dan de wereld. Nou, mens. En als je nou een clubje, als je nou in een clubje preekt en je denkt hè, dat je nou een soort bijzonder mens wordt, dan zal ik je toch tegenkomen met het woord van onze God. Ja, want we zijn net zo goddeloos als Sodom en Gomorra, je moet zelf aangemerkt. Maar de Heere zegt, als in Sodom en Gomorra de krachten waren geschied die in Bethsaida, Chorazin, geschied zijn, dan zouden ze zich bekeerd hebben. Dus denk er goed aan, denk er goed aan. Een mens heeft zich niet te verheffen. Betekent dat dan dat Gods getuigen moeten zwijgen? Nee, dat betekent het niet. Elia heeft nooit gezwegen, nooit. Elisa ook niet. Ze spraken het woord Gods. Ze waren de mond Gods. Maar ze waren dan toch zelf niet beter? Nee, ze waren zelf de slechtste. Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren. En toch had hij het hoogste woord, om het zomaar eens te zeggen, als het over de eer en de leer van Christus ging. Ja, nou kijk, als je dat niet kan vatten, dan ben je niet bekeerd. Want dan heb je niet de Heilige Geest. En als je de Heilige Geest hebt, dan vat je het. He, want de Heilige Geest onderzoekt de diepte Gods. Dan gaat hij zijn kerk bekend maken. Hoor. Dan gaat hij, he, want de Heilige Geest leidt zijn volk in al de waarheid. Niet een beetje waarheid. He. Niet de gedeeltelijke waarheid. Nee. We kennen wel ten dele. Dat heeft daar ook weer niks mee te maken. He, maar dan krijg je een geloofsgevoel. Ja, ik ga niet emotioneel. Dat heeft niks met emotionaliteit te maken. Dat heeft niks met sentiment te maken. Gods volk, om het nou zomaar eens eenvoudig te zeggen, krijgen een gericht achter de borstkast. Daar gaat niet alles doorheen. Nee. Dan zeggen ze, oh, dat blijft voor mijn vestje hangen. Gods volk zei het vaak. Ja, zegt, prachtig bekeringsverhaal op gezelschap. Dan had er iemand zijn bekeringsverhaal. Ja, en dan zeggen ze, ja. Ja, daar mist nou niet iets aan, maar alles. Als God zijn recht niet verheerlijkt had in zo'n bekeringsverhaal, ja. Dan zou Gods volk maar een beetje, ja joh. Probeert er wat bij te leren. Hè? Met andere woorden, probeert het nog eens bij God vandaan te leren. Ja. Gods oude geoefende volk nam zomaar niet iemand over. Nee. Dan ben je van het ene vat in het andere gegooid. Ja. Hè? Ik heb wel eens een dominee, dat was een godvrezende dominee. Nou ja, dat komt dan toch ook nog eens voor. Hè? Dat komt nog ook wel eens voor. Vroeger tenminste. En die gaat een jong kind, ik dacht dat kind 6 jaar oud was, ik heb het ooit eens gelezen, een historisch verhaal, en die gaat dat kind was tot bekering gekomen, dan gaat die dominee, en dan kan je dan lezen, die ging dat kind ondervragen. Nou, ik heb zelfs toen gehad, ik denk, nou, ik ken het niet een beetje minder, maar dat was een eerlijke knecht van God. En die ging haarscherp over de scherpte van het woord heen. En dat kind mocht stand houden. Dat mocht volharden in haar geloof. Omdat het een van God geschonken geloof was. Maar dat ging op het scherpste van de snede. Ja. Je zou toch zeggen, nou, dat kan toch wel iets milder zijn. Nee, het was enkel liefde hoor. Ja, voor mijn liefde staan ze me tegen. Zegt een van Gods knechten. In zijn woord, voor mijn liefde staan ze me tegen. Ik heb het er wel eens van ome Jan verteld. Hè. Ome Jan die zat op het gezelschap, tenminste, die zat onder dominee Bogert, was geen dokter. Hij was wel een geestelijke dokter. Maar dominee Bogert, dat was afgescheiden, ik zeg niet dat zijn leer helemaal zuiver is, maar toch leerde dominee Bogert wel de rechtvaardiging in de vierschaar der conscientie. Dat stelde hij noodzakelijk en eerder legde hij de handen er niet op. Nou, dat is recht, want daar begint het mee. Daar begint het geestelijke leven mee. Zo leerde dominee Bogert, want hij had ook nog een beetje zo'n uitgerekte wedergeboorte leer. Maar laat dat staan, het was een man die God vreest, net als Van der Poel. He, ook vele preken gehouden die niet deugen, die nergens van deugen. Het was toch een geloofsman. Maar die zijn nooit onderwezen geworden, die zijn nooit wederstaan geworden. Nee, die mensen zijn verafgoed geworden en daarom is het allemaal misgegaan. En heel die as. Maar dominee Bogert had zijn eigen niet afgescheiden van de hervormde kerk, van de kerk der vaderen, van de reformatie, van de planting gods in Nederland. Hij moest bij God vandaan een houten kerk bouwen, een houten gebouw bouwen. Want hij zegt, wij zijn maar een vluchtheuvel, totdat de Heere de hervormde kerk reformeert. En dan keren we terug. Dat is altijd de akte van afscheiding. Ja, die is nergens erkend, maar die is er wel. Nou, die geldt nou niet meer, want alles is afgescheiden. Dus Gods oordeel is daarover gekomen, omdat de mensen, de synodes, de kerksynodes, hebben beter geweten, beter willen weten dan God. Ja. Want kijk, in die hervormde kerk was voor iedereen plaats. Ook voor die vrouwen met die korte rokjes was plaats voor. Ik heb eens in Haaskamp en daar waren haaien van die campings. Ik heb het misschien wel meer gezegd hier in ons midden. Maar daar had je zo'n hele vrome koster. En die zegt tegen die vrouwen met die korte rokken. Die kwamen dan in de kerk. Jullie moeten achterin zitten. Ik werd er zo kwaad op die vent. Ik zeg, deze mensen moeten voor in de kerk. Want daar is het voor. Het is voor de hoeren en de tollenaars. Maar je houdt de ambten heilig. Kijk, nou, dan is men weer door gaan slaan. In die linkse kerken weer door gaan slaan. Oh, nou ja, als het dan zo niet krap komt, hè, dan mag je ook wel in die ouderlingenbank zitten zonder roeping. Nee. De prediking, de sacramenten, de ambten, de tucht, dat is heilig. Dat is heilig, dan mag je niet meer sjoemelen. Maar iedereen is welkom in de kerk. En als dat niet zo is, gemeente, dan heb je een sekte. Ja, sectarisch, nou dat ligt... Dat ligt op de hoek van elk kind van God te loeren. En als je daar niet op bedacht bent, dan ben je zomaar sectarisch. He? Dan loop je met een grote boog om je wereldse buurman heen. Ja, maar kijk, dat wil nou Christus nou net niet. Dat wil hij nou net niet. Nee, dan ben je als die priester en die leviet, die met een grote boog om die gewonde man onder in de dijk. Maar als dat de houding is, dat is van God vervloekt hoor. Daar rust Gods gramschap op. Want wat hebt gij wat gij niet ontvangen hebt? Daar heb je het. Maar dat doet niks, die houding doet niks af. Die houding van die Samaritaan, van die barmhartige Samaritaan, die doet niets af van het recht Gods. Nee. Als je dat denkt, kijk, er zijn altijd weer groepen kerken die dan doorslaan. Die zeggen, nou ja, wij zijn het symbool van dat barmhartige Samaritaan en wij bewijzen iedereen barmhartig. En er wordt een stichting opgericht. En er gaan allemaal vrachtwagens met wasmachines naar het Oostblok. Echt gek hoor, dan ben je echt gek. God zit niet om een vrachtwagen wasmachines te leggen. Mens houdt er toch over. Een bekertje koud water. Hè? In naam van het discipelschap. Ja, dat zal God gedenken. Maar ik wil er maar mee zeggen. En ieder mens, ik ook, we zijn geneigd om door te slaan. Overgeestelijkheid. Hè? Doorvloeien zelfs in de liefde. Dat zal de Heer je niet gauw kwalijk nemen. Dat moet ik er gelijk bij zeggen. Wel als je overgeestelijk bent, want dat is puur ongeloof. Maar als je doorslaat, een beetje doorslaat in de liefde. Dat wordt je wel in gecorrigeerd. Kijk maar naar Petrus. En hij zei het niet, laat ik zeggen, zonder geloof. Laat ik het zeggen, zonder de liefde. Laat ik het zo zeggen, dat Heer, het zal u geen zins geschieden. Maar ja, het was net tegen zijn eigen zaligheid. En het was natuurlijk tegen de gang van Christus die van eeuwigheid bepaald is. Dus dat was wel een hele ernstige zaak. Maar laat ik het eens zeg maar. Ik heb wel eens een hele hoop spullen aangeschaft voor de heidenen in Zuid-Afrika. En de Heer heeft er niks van aangenomen. Maar hij heeft het me ook niet kwalijk genomen. Vat je dat nou een beetje? Het moet de weg van God zijn. Want anders neemt de Heer al die offers niet aan. Terwijl het door de liefde is geschied. Ja, maar de Heer die werkt niet op grond van de liefde in die zin. Nee. Hij neemt geen eer van mensen aan. Nee, het moet de goddelijke weg zijn. Elia ging op de roeping Gods naar die goddeloze koning Ahazia. En dat was wel de algemene plicht. Hè? Maar dat gaat altijd gepaard met de drijvingen des geestes. Met het spreken van God zelf. Ja, en daar zit je dikwijls in onmogelijke situaties. Want wat is nou van de Heer en wat is nou van jezelf? Nou, dan moet je weer in de dood van Christus gedompeld worden en dan ga je het zien. Want Gods woord is doorlouterd. Gods weg is in de zee. Dat zijn louterwegen. Louterwegen, vroeger zag je wel eens van die afbeeldingen. Er stond zo'n gouden krans omheen, hè? Bij die martelaren. Nou, dat is zo gedaan omdat dat gelouterde wegen waren. Gelouterde wegen, dat zijn geen wegen waar de mens naar solliciteert. Nee. En ik zou je vertellen dat sectarisme in allerlei verbanden, in verenigingsverbanden, stichtingverbanden, kerkverbanden, dat sectarisme, dat is de meest goddeloze wortel uit de wet die er bestaat. Dus daar wil ik je op grond van Gods woord voor waarschuwen. Heren, wat wilt gij dat we doen zullen? Dat is recht, maar je hebt te vallen voor Gods woord, voor het gezaghebbende woord van God. Maar nou komt, waar God in het midden is, daar heerst hij, daar regeert hij ze ook zijn volk door de liefde. En we zien dat Jonathan was een godvrezende man. David was de man van Gods hart, een godvrezende man. En die laat God die ziel van Jonathan, die smelten samen met de ziel van David. U moet dat goed geestelijk verstaan, want anders ga je er weer de verkeerde kant mee op. Maar dat doe je dan voor je eigen rekening. Maar dan zegt David, die, van die liefde die is uitnemender dan de liefde der vrouwen. En, maar dat gold ook voor Elia en Elisa. He, Elia die kwam als het ware Elisa te beproeven of die liefde nou wel echt was. Of die liefde nou wel tot de dood ging. Of die liefde nou, ja, door dat broodhuis van Bethel, dat gaat nog wel hoor, dat gaat nog wel. Maar ja, toen ging het een beetje richting Jericho. En toen kwam er een beetje die vloek van Jericho aan de horizon. Nee, Elisa zegt, ik zal u echt niet verlaten, zo waarachtig als de Heere leeft. He. Dus die broederliefde, zo waarachtig als de Heere leeft... En uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En ze kwamen te Jericho. Ja, nou dan krijg je weer hetzelfde verhaal. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem. Weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En dan krijg je hetzelfde antwoord van Elisa. En dan zei ik weet het ook wel, zwijg gij stil. Worden ze tot twee keer toe. Nou, het waren verschillende profetenscholen natuurlijk. Maar ze krijgen dezelfde. Dit is een bestraffing. Dit is een bestraffing. Want kijk, het was wel algemeen bekend. Maar Elisa hoeft niet te, hij wijst de onderwijzing, laat ik het zo zeggen, van die profetenzonen af. Want dat was zeg maar een pretentie. Dat was een hoogmoedige pretentie. He, daar zou die profetenzonen, die wilden ook wel eens, wat ik net gezegd heb, wel eens geestelijk voor de dag komen. Nou, Elisa, ik heb die geestelijkheid niet nodig. Zwijg gij stil. En Elia komt de beproeving. Nou komt de beproeving. Vers 6. En Elia zeide tot Elisa, tot hem. Blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. De Jordaan, dat is het teken van de dood. De dorre doodsjordaan. Nou, dan zou je zeggen, nou blijft Elisa natuurlijk wel eens een pastorie. Nou, ze hadden geen pastorie, zo. Die profeten hadden geen pastorie. Ze moesten dikwijls in de woestijn verkeren, omdat ja, de christenvervolgers zijn altijd getalsmatig in de meerderheid. Hè? Gods volk, hè? De aarde komt de vrouw te hulp, daar heb je weer dat beeld. En dan vlucht ze naar de woestijn. Ja, ze leefden in holen en spelonken. Lees de Hebreeënbrief maar, hè? Door het geloof. Moet je dat eens lezen, die brief van Paulus van de Hebreeën. Kostelijk, ja, ja. Maar Gods volk is hier geen kalme reis beloofd. Dat kan je echt vertellen. We moeten omgekeerd worden. Met al je wijsheid, met al je mooie preken, omgekeerd. Ja. En met al je verstaan, met al je geloof, hè? Omgekeerd. Waarom doet de Heer dat? God is een jaloers God. Hij werkt op zijn eigen eer. Dan gooit hij Daniel in de leeuwenkuil. Of hij laat het toe. Allemaal onder de toelating. Maar de Heer is er zelf bij. Hè? Want niet Daniel ging in de leeuwenkuil. Nee. Daniel ging ook niet met Christus in de leeuwenkuil. Nee. Christus ging met Daniel in de leeuwenkuil. De leeuw van Judas stam. Die legde al die leeuwen het zwijgen op. Zwijg stil. Mooi hè. Mooi hè. En zo werkt de Heer nog. Dan komt de mens niet in aanmerking en toch zet de Heer hem ervoor. Want Daniel, hij werd voor dat hele Babylonische leger, of laat ik zeggen regering, werd hij ervoor gezet. Mordechai, Esther, die werden ervoor gezet. Alle apostelen werden ervoor gezet. John Knox werd voor het koningshuis van de bloedige Maria gezet. Hij werd er zo voor gezet. Is een uppie. En hij zei niet, geachte koningin. Nee, hij zei gewoon, mevrouw. Oh, ben je er ook, mevrouw. Ja, maar John Knox was Gods woord. Niet een biblicistisch is gelijkteken, nee, zo bedoel ik het niet, zo wordt het niet bedoeld. Maar John Knox predikte het woord. Ja, dan zwak ik het al weer af, maar om het u te doen verstaan. Er staat niet dat koningin Maria Gods woord vreesde. Nee, er staat dat ze John Knox vreesde. Want de Heere zal het om zijn knechten wil doen. Hij zal ze bekleden met majesteit en gezag. Ja. Durven ze dan nooit zo'n man gods te vervolgen? Oh ja. Kijk maar naar Elia. Werd vervolgd door Izebel. En als Elia in zijn vlees staat. Dan zet het hij op zijn rennen. Niet dat hij in die zin benauwd was om te sterven. Nee, zo moet u het ook niet opvatten. Maar een mens, als de Heer, als David zegt, als de Heer zijn aangezicht verbergt, word ik verschrikt. Ik wil u van alle kanten laten tonen wie de mens is, ook wie de mens Gods is in Christus. Maar zonder Christus, dat zegt de Heer toch, zonder mij kunt gij niks doen. Dan zijn we levenloos, hopeloos, goddeloos, waardeloos. Dat wil ik je maar zeggen. En toch dieper in Gods ogen, want die in Christus blijft in Christus. He? Dan gaat de Heer zeggen tot Daniel die plat op de grond ligt met zijn neus in stof. Gij zeer gewenste man. Nou, je zou toch van de liefde uit elkaar barsten. Je zou van de liefde uit elkaar barsten. Vroeger hoorde je dat wel, hè? Dat een kind van God zoveel liefde van God ontvangt dat hij niet sterft. Dat hij niet stierf door een ziekte, niet sterft door ouderdom, maar door de liefde. Zijn hart, daar zegt de, ik heb het wel eens gehoord dat een dokter gezegd had, deze mens, zijn hart is gebarsten door de liefde. Nou, als hij zo sterven mag, hè? Dat zal toch wel zijn. Ja. Dus alles in het rechte licht en nou komt het erop aan. Nou zegt Elia, die geeft Elisa nog de keus, om het maar eens goedkoop te zeggen, want zo was het natuurlijk niet. Maar het is meer een beproeving. Hè? Elia zei dat blijft toch hier, want de Heere, goed over nadenken, de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Het was geen eigen weg van Elia. Van nou, die hebben ze even een mooie vallei uitgekozen, hè, waar dan die paarden met die bliksempaarden en met die vurige wagen kon landen, hè, mooie landingsbaan. Nee. De Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. En Elisa, nou weet je toch wel dat de Jordaan des doods is. Man, dat loopt toch niet goed af met je als hij nou nog met me meegaat. Ik weet wel waar ik heen ga, maar waar zult gij belanden? Daar heb je nou de situatie, dezelfde situatie als toen Naomi op de grens met Rut en Orpa. Orpa valt af, die keert terug naar haar afgoden. Naomi die legt ook, hè, die zegt, meisjes, hè, maak nou je keuze. Nou, zo zei Naomi het niet, hè, maar het was ook een beproeving des geloofs. Hè. Keer terug naar uw afgoden, dat kwam ook tot Rut. En Rut die heeft dezelfde geest van Christus als Elisa had. En Rut zegt, mens houd erover op, val me niet tegen, waar u sterft, sterf ik. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. En hetzelfde komen we hier tegen met Elisa. Want Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten, ook al gaat u dwars door die dorre doodsjordaan. Kom ik om. Maar ik zal met u gaan. Kijk, hier heb je de ware broederliefde. Die volgen je niet voor een deel, maar geheel. Daar heb je het ware volgen van Christus. Paulus zegt, zijt mijn navolgers. Gij hebt mij ontvangen, zegt Paulus, alsof ik Christus zelf was. Want zo is het hoor, als het ware geloof in de liefde heerst. Als het ware geloof door de liefde werkt. Dan ontvang je Gods getuigen, als waren het Christus zelf. Dat heeft niks met afgoderij te maken. Dat heeft er niks mee te maken. Nee. Als mens, zegt Paulus, ik ben de grootste der zondaren. Ja, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Heeft niks met hoogmoed te maken, heeft niks met eigen roem te maken. Als Simpson zegt, met een ezelskinderbakken heb ik 1000 man geslagen, had niks met eigen roem te maken. Helemaal niks. Door uw grote kracht heb gij dit wonderige werk, zegt Simpson tegen de Heer. He? Hij geeft God de eer, mooi maar lezen. Want we verstaan het niet meer, hè? We verstaan het niet. Alles wordt biblicistisch opgevat. Ik word daar doodmoe van. Echt waar. Ook al betreft het mezelf. Dan denk ik, de Heere moet je wel uitspoegen. Want dat biblicisme, dat is nog koud, nog heet. Dat is lauw. En lauw is smerig. Echt smerig. Moet je lauw water drinken. Oh. En zo is ook Gods volk dikwijls, dat de Heere zelfs klagen moet, omdat gij niet koud zijt, nog heet. Maar lauw, dan zak je uit mijn mond spoelen. Nou, dat betreft echte goddelozen. Die zal de Heer ook letterlijk uitspoelen, hè, als het zijn, hè, ook al ben je gedood. Hè. Denk erom, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Maar buiten Christus is geen leven, schot, een verterend vuur en eeuwige gloed. Bij wie niemand. Nou komt het erop aan, hè, in het leven van Elisa. Nou wordt de ware broederliefde beproefd. De ware liefde geeft. Nou, ik heb het, wat dat betreft, vind ik het zo'n in en in droevige tijd, gemeente. In en in droevige tijd. Waar zijn dan al die broeders die, zeg maar, door die liefde gedreven worden? Waar zijn ze dan allemaal? Ze zijn er wel. We zitten. Ik heb lieve broeders, maar die zitten op zo'n grote afstand. Die kun je ze met een verrekijker nog niet bekijken. Nou, hoeft dat niet, hoor, want ik zie ze toch wel door het geloof. Hè? Ik zie ook de verheerlijkte kerk door het geloof. Rek soms meer gemeenschap mee als met de strijdende kerk. Ja. Maar Elise zegt, nee, zo waarachtig als de Heer leeft. En zo als je leeft. Ik ga met u mee. Al kost het mijn leven. Ja, kom. Kom. Heb je zo wel eens 2 en 2 gestreden? Het wordt niet meer gevonden in onze dagen. Allemaal solo. Nou, de Heer gaat gewoon door. Om het tussen aanhalingstekens. Dat is niet gewoon. Jonathan zegt tegen zijn wapendrager. Hij klimt op naar de Filistijnen. Want ja, eenmaal mijn God is de meerderheid. En die wapendrager die volgt hem ook. Dat kon zijn leven kosten. Absoluut. Dat kon zijn leven kosten. Maar hij ging. Hij ging. Want hij kleefde Jonathan achteraan. Waar wordt dat nog gevonden, mensen? Je kent van de reformatie, je kent opwekkingsbewegingen. En het is allemaal geen ene peer waard. Je kent clubjes geest oprichten. God blaast erin. Want als deze liefde gemist wordt, dan wordt alles gemist. Begin niet met de liefde, hoor. Nee. Begin met de vrijspraak. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Daar begint het mee. Daar begint het leven der genade in Christus. God spreekt de goddeloze vrij van schuld en straf. In de uren waar Christus zich als middelaar Gods tussentreedt, Gods in de mensen tussentreedt en zich aan de ziel opent en het op Goden belieft, zegt Saulus van Tarse, die goddeloze christenvervolger, Saulus van Tarse, het heb Goden belieft zijn zoon in mij te openbaren. Ja. Toen werd het dat lieve broeder Paulus. Ja, dat kan alleen Christus doen. Hij kan goddelozen in zijn broeders veranderen. Welk een vriend is onze Heer Jezus die in onze plaats is gaan staan. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Kijk, die Arie Simons die zegt, ja, doden zullen horen. Dus, nee, dat staat er niet op. Er staat de doden. God maakt onderscheid waar het niet is. De goddeloze. Ja. Kijk, dat is allemaal algemene verzoening. En dan zegt die Simons, die maakt een pauselijke aanbod. Hij zegt, ik bied u Christus aan. Nou, ik denk, als de paus het zou horen, zal die klappertanden van de vrees. Wat een pretentie. Wat een pretentie. Wij preken wel het woord in de naam des Heren. Maar wie is er die de wasdom geeft? Dat is toch niet Paulus. Wie is er die Christus aan de ziel openbaart? Dat is toch niet Paulus. Echt niet. En toch geschiet het door woord en geest. Door middel van de prediking van het woord. Maar de prediking van het woord wordt in Gods woord dwaasheid genoemd. Ik heb het net al gezegd. Omdat het uit mensenkelen voortkomt. En toch belieft de Heere daardoor zalig te maken. Hè, door dat gepredikte woord. Dat moet je niet verachten, hoor. Moet je niet kleineren. Als iets gaat kleineren, dan zeg je van, nou ja, de prediking en die knecht van God en die knecht van God en alle knechten van God. Hè, dat is de zijn. Allemaal ondergeschikt, want wij hebben het woord. Kijk, dat die overgeestelijkheid, daar heb je het weer. Daar heb je weer die slang achter die struik. Nee, want als het Gods woord betreft, en zelfs wie het ook zegt, als het Gods woord betreft, heb je daarvoor te vallen. En als je niet valt, mag je je staat voor God nog wel eens nakijken. Als je dat eerst op een afstand houdt. Heb Elise gezegd dat Elia. Van ja, je zegt dat nou wel, Elia, dat de Heer je tot de Jordaan gezonden hebt. Maar ik moet dat eerst nog eens aan de Heer vragen of dat wel echt nou van de Heer is. Nou, dat kom ik tegen in onze dagen. Dat is een en al goddeloze ongelovigheid. Want Elia sprak door Gods geest.
Ja.
Zoals Paulus door Gods geest sprak in Antiochië. En ook waarin ze schrijvers waren van de Bijbel, was toch de Heilige Geest de auteur. Hè? Het is woord voor woord ingegeven. Mechanische inspiratie. Dus Elisa die volgt Elia dwars. Nou ja, hij wist ook niet hoe het nou zou lopen hoor. Want ze stonden, hè, want de Diodaar moest nog komen. Maar hij ging met Elia mee, wat er ook van zou worden. En ja, er komen natuurlijk meer toeschouwers. Hè, want die hadden het was algemeen bekend dat Elia door de Heere ten hemel of weggenomen zou worden, ten hemel zou varen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover. En van verre stonden ze met verrekijkers te kijken hoe het afliep. Ja, dat zijn hè. De beste stuurlui staan aan wal. He, zo klinkt het spreekwoord. Er stonden die zoetwatermatrozen een beetje te kijken. He, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. En dan staan ze een beetje te oordelen he, over die ongehoorzame Jona. Kun je met me meegaan? Kun je dit vatten? Dan staan ze als zoetwatermatrozen, staan ze Jona een beetje te beoordelen, te wegen en te wikken en te wegen. En Jona die verkeerde in de diepte der zee. Dan zei ja, die. Ja, Jona had natuurlijk moeten gehoorzamen. Die had God moeten geloven op zijn woord. Hè? Net of dat zij dat al te doen. Hè? Maar kijk, als je denkt dat je getrouwd bent in de zaak Gods, dan keert ook de Heere die koek om. Hoor. Dan keert de Heere die koek om, want er is maar één getrouwe getuige. Dus Jezus Christus. Hè? En die gekruisigd. Daarom zegt Paulus, ik wens niet anders meer te weten dan Jezus Christus. Maar weet je wat nou te snel gezegd wordt? En die gekruisigd. Want dat is de dood voor alle vlees, voor alle pretenties, voor alle vroomheid, eigenwillige vroomheid. En als je het geloof voor Christus gaat zeggen, dus als je van het geloof een soort middelaar maakt, dan zorgt de gekruisigde Christus dat daar de dood in geopenbaard wordt. In alles wat aan deze zijde van het graf geliefde, wordt de dood in geopenbaard. Komt de dood, komt overal in openbaar. Overal in openbaar. Ja. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aan. Wij rusten op het ja-woord van Christus. Daar wordt nooit de dood in geopenbaard. Wel in ons geloof. Als grond voor de zaligheid. Versta je het? Als je het geloof als toetssteen neemt en als grond voor de zaligheid, dan wordt er in de dood geopenbaard. Want dat is een afwijking. Dat is een ernstige afwijking. Ik hoorde eens van een man, hij zegt, soms slaan de vloeken door mijn hart, maar ik geloof toch dat God mijn God is en zijn woord zijn woord. Dan heb je het echte geloof. En Elisa had ook het echte geloof, want hij ziet niet op de omstandigheden. Hij gaat niet met Elia redeneren, zijn vader in Christus, gaat hij niet meer redeneren. Nee, hij volgt hem ook niet slaafs. Nee, want het kon zijn leven kosten. Hij wist nog niet hoe het afliep. Hij kon al door die bliksem getroffen worden waarmee Elia zou opvaren. Dan zou je toch op een afstand blijven. Dan zou je zeggen, nou dit wordt majestueus. Dan zou je toch een beetje op een afstand blijven. Net als die profetenzoon. Nee, Elia die ging lijfelijk. Volgde die Elia, of Elisa volgde lijfelijk Elia. Hij bleef vlakbij. Zij en zij, ruggerig. Ja, die 50 mannen stonden tegenover van verre. En beide stonden aan de Jordaan. Die beiden, Elia en Elisa. En toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen, sloeg het water en werd herwaarts en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beide gingen erdoor in Christus op de droop. En hierin, geliefde, zie je ook een beeld van de doorgang van het volk Israël. Hè? Door de Rode Zee, dat is er, kun je het mee vergelijken, hè? Dat ging ook door het geloof. Ja, nou stop ik even, want nou begint het geloof weer te reizen. Nee. Het geloof staat niet boven. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. De Heer deed het. Dan moet je niet op die mantel van Elia kijken. Nee. In die mantel van Elia zat geen magische kracht. Dat was net zo'n jas als u daar aan hebt. Hè? Net zo'n jas, precies zelf. Het was de profetenmantel, maar daarin zat geen magische kracht. In die baard van Simson zat geen magische kracht, ben je wijze mens. Het was het teken van zijn Nazireërschap. Die mantel van Elia was het teken van zijn Nazireërschap. Was het teken, dat was de profetenmantel. Ja. teken, niet meer dan dat. Maar toen Simson het teken, het geheim van dat teken prijs gaf, toen verloor hij zijn kracht. Toen hij zijn baard liet afscheren, toen hij zijn lange haren liet afscheren, toen verloor hij zijn kracht. Dan zou je toch zeggen, ja, in die haren zaten de... Nee, niet in die haren. God had hem dat tot een teken gegeven, hè, waarin die kracht hem bij zou blijven. Anders niet. Hè. In de Heere is onze sterkte. Niet in die haren, in de Heere. Niet in het teken, maar in de God van het teken. Vat je dat? Als je nou zo door het geloof mag leven, geliefde, dat is een eenvoudig leven hoor. Het gaat wel door de woeste baren en brede stromen, baant de Heer ons een pad. Hm? Ook in de weg van zijn goddelijke voorzienigheid, hè? Van het ene huis naar het andere huis. De Heer bepaalt voor ons de erfenis. Ook in het tijdelijke leven. Hm? En als de Heer je een paleis geeft, dan moet je net zo goed dankjewel voor zeggen als een leme hut. Ja, want kijk, het is geen kenmerk dat je als een bedelaar op de hoek van de straat te zitten, is geen kenmerk voor het kindschap Gods. Moet je echt niet denken. Adam was rijker dan de rijkste vorst hier op aarde. En hij gaf God de eer. Dus denk er goed om hoor. Je hoeft je eigen echt niet in een zwart kleedje te kleden om nou te kenmerken dat je een kind van God bent. Daar mag ik ook niks van hebben. Echt niet. Nee, daar zit het hem allemaal niet in. Kijk, de binnenkant laat ook... De buitenkant, laat ik het zo zeggen, is een vrucht van de binnenkant. Dus als de Heer je bekeert, dan was hij een hoer. En die kwam tot bekering, maar die had nog van die grote oorbellen in die oren. En Gods volk wou er gelijk aan lopen gaan plukken. Toen zegt ze, zoals een oude bedaard kind van God, laat die oorbellen maar hangen. Want dan zorgt de Heer, die neemt de Heer wel voor zijn rekening. Kijk, je moet verstand krijgen van alle zaken. Dat bedoel ik niet rationeel. Nee, een geloofsverstand. Ja? Een geloofsverstand. En dan kan je de dingen in die zin, door het geloof kan je soms zaken relativeren. Als je tegenover de fariseer staat, ja, dan geeft Stefanus een reden van hel en bliksem. Maar als je daar staat tegenover een onkundige hoer, nou, daar heb de Heere niet tegen gedonderd. Want hij at met hoeren en tollenaar. Hij sprak Levi, of hij sprak zijn geest heel vriendelijk toe. Doch wel met majesteit. Hè? Zacchaeus, kom haastiglijk af, want ik moet heden in uw huis blijven. Want waar de Heer komt in Christus, dat blijft. Dan had hij nooit meer weg. Krijg er ook nooit meer uit. Ja, daar is Gods volk wel eens over verblijd. Dus Elia kwam niet van Elisa af. Hij heeft ook niet gezegd van nou, je bent een lastpost. Nee. Elia was een man gods. Hè? Als ik dan een man gods ben, zou dalen vuur van de hemel. Hm? Maar in dit verband, zo dalen het vuur des heilige geestes. En dat kom ik openbaar. Want Elia zegt tot Elisa. Ik zal het u letterlijk oplezen, want dan hebben we Gods woord. Als zij beide door de Jordaan gegaan zijn, dan geschiedde het nu als ze overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van u bij u weggenomen word. En dan luidt het antwoord van, en dan luidt het verzoek van Elisa, hij zegt, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Ja. Wat is dat? Elise vraagt niet aan de Heere of hij de Heilige Geest mag ontvangen. Nou, die had hij al, want het was al een knecht van God. Het was al een leermeester in Christus. Hm? Maar dan vraagt hij, omdat Elia de Heilige Geest bovenmate had, en de gave des geestes, de genade des geestes en de gave des geestes, vraagt hij. Hè? Kijk, Elise slaat geen mantel in de Jordaan. Elia deed het. Hm? Ja. Daarin zie je dat de Heere Elia bovenmate met zijn Heilige Geest had bekleed. De Heilige Geest was op hem. Anders is dat niet mogelijk. Je kunt slaan wat je wil op het water, maar er gebeurt niks hoor. Als de Heilige Geest niet op je is, dan gebeurt er gewoon niks. Ik spreek dit niet rationeel om er een sommetje van te maken. Om er een rekensom van. Nee. Elisa vraagt aan Elia. En dat moet je zo lezen in de grondtaal. Bidt hij tot God. om twee delen van de geest van Elia te ontvangen. Want dat was Gods geest. Dat was, hè, zoals ik al zei, niet alleen de genade, maar de gave des geestes. Hm? Elisa begeert twee delen. Wat was dan de volheid? 10 delen? Nee, 3 delen. En Elia begeert twee derde van die geest. Sommigen zeggen het dubbele portie van wat Elia ontvangt. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Nee, want niet Elisa verschijnt met Mozes op de berg der verheerlijking met Christus. Dat was Elia. Elia en Mozes, dat zijn de grootste blinkende sterren aan het geestelijke firmament. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Al wil je dat onderscheid wegwassen met een algemeen geloof, dan ben je vervloekt bezig. Er bestaan geen rangen en standen in het geestelijke leven, maar er is wel onderscheid. Elisa beschouwde Elia als zijn vader in Christus. Hij zegt, geef me toch twee delen van uw geest. Nou, zegt Elia, gij hebt een harde zaak begrepen. Want dat stond ook Elia niet te geven. De genadegaven die van God zijn, dat is een mens niet gegeven. Ze zijn uitdelers der genade, maar dat moet je goed verstaan. Goed verstaan. Als het woord gesproken is, spreekt Christus door dat woord. Wiens mond hij ook gebruikt. Vat je dat? Maar als het gaat over de genade, ja, ik kan u de genade niet mededelen die de Heer mij gegeven heeft. Dat is mij niet gegeven. Het was ook Elia niet gegeven. Hij zegt tegen Elisa, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien als ik van u bij u word weggenomen, het zal u alzo geschieden. Oh, wacht even, er staat nog wat bij. Doch zo niet, het zal u niet geschieden. Ook weer zo'n opmerkelijke manier van uitdrukken. Ja, dat is de taal Kanaans hoor, want het is allemaal geloofstaal. Elia maakt er geen misschientje van. Nou ja, Elisa, je moet maar kijken op welke kant de munt valt. Nee, zo niet. Nee, zo niet. Elia werpt Elisa geheel op God. Elia geeft hierin God de eer. Ja. Ja. Hij zegt het vallen zo God het doet vallen. Dat zegt hij eigenlijk. Dus hij maakt er geen misschientje van. Hij zegt ook niet, nou ja, Elisa, ik weet het niet heel zeker hoor. Want als je dat nou twee delen van mijn geest. Hij zegt, nou ja, ik kan het u niet geven, maar ik weet ook niet of God het doet. Nee, dat zegt hij helemaal gans niet. Nee. Hij werpt Elisa op de God van Elia. Kijk, daar kom ik later openbaar. Als Elisa terugkeert, dan wordt... Eerst wordt Elisa opgenomen in de hemel. En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende. Die mensen die speelden niet stommetje. Nee, ze getuigen, deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Hè? Met elkaar gaande. Let je erop, want er elk woord in Gods woord is Gods woord. Gaande en sprekende. Zie, zo was er een vurige wagen. Hij was er ineens. Nou was er ineens, er heb geen treinbel, dat heb de heren allemaal niet nodig. Die wagen, die vurige wagen, die was er ineens, met vurige paarden, die tussen hen beiden een scheiding maakten. Nou ja, een scheiding, goed verstaan, een scheiding voor de tijd. Hè? Elia was nog een sterfelijk mens, Elia niet. Die werd in die uren, in dat punt destijds, van verderfelijk onverderfelijk gemaakt. Van sterfelijk onsterfelijk gemaakt. En zo moet je die scheiding verstaan. En hij maakte een scheiding. Alzo voer Elia met een onweder. Met bliksem en donder ten hemel. Je zou zeggen. Had het niet met een beetje zonneschijn gekund? Hè? Nee. Want zo Elia ten hemel voer. Zo was zijn bediening. Je kan in de hemelvaart van Elia kan je zijn bediening in terugvinden. Met donder en bliksem. Was het altijd een donderprofeet? Nou, veel keren wel. Hij moest veel keren de verbondswraak van God afkondigen. Koningen, goddeloze koningen, het oordeel bezorgen. Jazeker, dat lees je door heel. Hè? Maar Elia was net als Johannes de Doper. Heb ook het evangelie gepreekt hoor. Ja, ze schilderen Johannes de Doper in sommige kringen af als een Wel een verdoemenismannetje, net als Jona. Nee. Johannes de Doper heeft ook de vrijmaking in Christus gepreekt. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Daar gaat Johannes van Christus getuigen. Hij zegt, ik ben het niet. Ik ben nog minder als, net een, als niet een nul. Hij moet wassen, ik minder worden. Minder als niet een nul. Minder als een stofje aan de weegschaal. Als een druppel aan de emmer. Ja, die mensen die gaven God eer. Hè? Door de Heilige Geest, hoor, want anders is het niet mogelijk. Want we zijn geen godlovers, maar eerrovers. Ja, en dan komt het laatste vers tot we vanmorgen hebben gelezen. En Elia zag het en hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En de moorman, toen hij gedoopt was, en hij reisde zijn weg met blijdschap. En hij zag Filippus niet meer. Precies hetzelfde als hier. En hij zag hem niet meer en hij vatte zijn klederen en hij scheurde ze aan twee stukken. Nou, dan was hij toch profeet af. Elisa, nee, ho, even. Nou gaan we op dat 13e vers, dat hoort er ook bij. En Elia, dat is zo kostelijk, hè. Ik vind het zo kostelijk deze geschiedenis. Toen Elia opvoer, toen heeft hij zijn mantel uit die wagen geworpen. Want ja, je kunt niet met je domineeskleedje voor God verschijnen. Dat wist Elia heel goed hoor. Als een kale, naakte, doch gerechtvaardigde zondaar in Christus. Nou hoef je geen kleedje mee te nemen. Hij gooide die naar buiten. Ja. Elisa pakte die mantel op van Elia. Elisa. En ja, want hij had zijn klederen gescheurd. Hè? Elisa gaat hier een nieuwe dimensie in. Hij ontvangt in de dadelijkheid twee delen van de geest van Elia. Door de Heilige Geest. Dat denk ik goed om. Het is allemaal zo geestelijk als wat hier staat. Daar is niks vleeselijk bij. En Elia, zolang Elia op aarde verkeerde, was hij net als Paulus geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Elisa ook. Maar hier is de Heilige Geest de regisseur. Denk er goed om hoor. Denk er goed om. Gaat dat niet kleineren. En hij, dat is Elisa, hief de mantel van Elisa op die van hem afgevallen was. Ja, dat is nog mooier. Hij wierp hem niet overboord. Hij was van hem afgevallen. Hè? De donder en bliksem had ervoor gezorgd. De donder en bliksem des Heilige Geestes had ervoor gezorgd dat die mantel van Elia was afgevallen. En hij keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. Nou, daar ben je toch niks mee opgeschoten, Elisa. Hè? Weer als een dorre doodje dan. Hè? Nou, dat is je laatste. Dit is het einde. Ja, ik heb u vanmorgen eigenlijk tekort gedaan om die verzen niet te lezen. Maar we gaan er nog even mee door. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en hij sloeg het water. Er staat niet, hij sloeg op het water. Hij sloeg het water, staat er. Ja. Dat was geloof. Elisa werd niet gedreven door een wondergeloof. Want dan zou je zeggen, nou, hocus pocus Pilatus, pas. En dan slaat ik met die mantel van Elia op het water. En dan gebeurt het. Nee, dan had het niet gebeurd. Hij sloeg het water, staat er. Ja. In het geloof dat God die de wateren geschapen had, ook de wateren kon scheiden. Zo moet je het lezen. En anders niks. En anders niet. Het wordt een beetje donker, ik kan het haast niet meer zien, maar toen zeide Elia, waar is de Heere, de God van Elia? Dus Elisa sprak, dat is een gebed, hè? Dat is niet maar zo een noodkreet, nee, dat was een gebed. Hij zegt, waar is de Heere, de God van Elia? Dat was geloofstaal, dat was een geloofsgebed. Dat was niet om er een misschientje van te maken, van nou ja, zou die God van Elia er nog wel zijn? Nee, want in diezelfde God was Elisa bevestigd in het Allerheiligste geloof. Was Elisa ook geroepen om Gods getuige te zijn, om Gods profeet te zijn. Maar nou in die nieuwe dimensie, met die twee delen van de geest van Elia. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en Elisa ging erdoor. Mooi hè? Prachtig vind ik dat. De dood moet wijken. En Elisa. En hij door het midden van hem doorgegaan zijde ging weg. Toen ze hem wilden slepen naar de stuilte van de rots. Christus. Om hem voor eeuwig van hem af te zijn. En hij door het midden van hem doorgegaan zijnde Christus hoefde niet op het water te slaan. Hij hoefde niet tegen de rots te spreken. En hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Ja, nooit meer terug geweest. Ja. En als de kinderen der profeten, nou dat houden we maar voor de volgende keren. Dan zien ze wel, dan zeggen ze wel, het was ook zichtbaar, hè? De geest van Elia rust op Elisa. Dat openbaarde God. Dat was, je zou zeggen, dat zagen ze door het geloof. Ja, het was ook visionair. Het was ook zichtbaar. Zichtbaar, ik denk, dat kun je op je buik schrijven. Hier ligt in verklaard dat Elisa, van die plaats waar Elia opgenomen was ten hemel, dat zijn gezicht geblonken heeft, net als Mozes toen hij van de berg afkwam. Ze zagen het. De geest des Heer, de geest van Elia is op, rust op Elisa. Dat zagen die profetenzonen. En ze kwamen, en daar stoppen we ermee, en ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder te raden. Dan zou je zeggen, dat is toch afgoderij? Nou, ze bogen niet met twee knieën, met één knie. Als hij voor een koning moet verschijnen, dan mag hij door je ene knie, mag hij buigen. Ik denk erom dat je mensen nooit, want dan zegt Johannes de Doper, als Johannes op Patmos, als hij op twee knieën valt voor die engel des Heren, dan wordt hij door die engel des Heren bestraft. En dan zegt die engel, ja, maar ik ben ook maar een schepsel. Dat zie je bij Cornelis, als die voor Petrus bukt, dan zegt, man, stel je niet aan, ik ben ook maar een mens. Maar die profetenzonen, die gaven de God van Elia in Elisa de eer. En daarom bogen maakten ze een buiging voor hem, omdat Elia nu de man Gods geworden was. In plaats van Elia. En dat was allemaal Gods werk, daar heb de Heer voor gezorgd. En daarin zie je een kostelijke gang. Hij zal zelfs zijn knechten bevestigen en schragen. De Heere zet ze op plaatsen waar ze niet wezen willen. En de Heere die stelde ook, dat was ook nog een oorzaak, een reden waarom Elisa vroeg om twee delen van Elia. Want hij zou nou de docent worden ook van die profetenschool. Laat ik zeggen, die profetenzonen hadden één deel. Elisa had twee delen. Elia had drie delen. Een volheid. Niet dat Elia de geest zonder mate bezat. Dat God alleen Christus. Maar Elia had toch drie delen van de geest. Elisa had er twee. Profetenzonen hadden er één of nog minder. Daarin is Gods regering geopenbaard. En dan moet je nou niet al die sterren gelijk maken. Want dat is goddeloos werk. Als je dat doet, dat is goddeloos werk. Ook al zegt Paulus, ik ben de minste van al de broederen, was die toch de meeste. Want hij zegt, ik heb meerdere gearbeid dan ze alle bij elkaar. Dat is geen eigen eer. Kijk, als je Gods woord vleeselijk of rationeel gaat lezen, ja, dan kom je tot allerlei schriftkritiek. Houd er mee op. Hier openbaart zich de Heere in zijn knechten en hij zal het om zijn knechten wil doen. Most in een bos drijven. Ja, twee delen van zijn geest. Twee delen van Elias' geest. En daarom wordt hij gesteld boven die profetenscholen als hoofddocent, met de autoriteit en de zalving des Heilige Geestes. En dan komen we, hopen we volgende week, als de Heer het geeft, beleven en welzijn, daarop verder te gaan, geliefden. Ook wat die profetenzonen, wat die profetenscholen betreft, in de tegenwoordige tijd, hopen we die te plaatsen. Omdat Gods woord mij dat gebiedt. Het is niet alleen geschiedenis, het is ook heden ten dagen ten volle van toepassing wat hier staat beschreven. En ik heb u getekend, de broedertrouw, de broederband tussen Elia en Elisa in Christus. Ze waren met ziel aan ziel aan elkaar verbonden in Christus. Anders is het niet mogelijk, anders is het allemaal, zijn allemaal van die lekke banden. Ik hoor het mensen wel eens zeggen, we hebben zo'n band met elkaar. Ik zeg, ja, wat bedoel je? Fietsbanden, autobanden, trekkerbanden. Flatband, ik zeg, wat bedoel je nou eigenlijk? Maar die ware liefde die gaat niet roemen op de liefde. De ware liefde heeft liefde. Heel eenvoudig. En waarin komt dat in openbaar? In de trouw, dus net met een huwelijk. Al zeg je dat je je vrouw lief hebt, en je kan nog over de rollen. Nou ja, dan weet ik al hoe het staat. Maar de liefde laat zich niet ontleden. op een wiskundige manier. De liefde heeft lief. Ja, dat is heel eigenaardig. Hè? De liefde kun je ook niet verklaren. Het is er of, dat er is, of het is er niet. Hè, dat is al in het natuurlijk opzicht zo. Maar hier was er een geestelijke band die de Heere had gelegd. Hè? Elisa lag aan de voeten of zat aan de voeten van Elia. Zoals Maria aan de voeten van de Heer Jezus zat. Ja, zo moet je verstaan. En nou, Maria was ook het eerste die boodschap mocht verkondigen aan de discipelen toen de Heer Jezus ten hemel voer. Hè? Zie je het verband? Ze had geen twee delen van Christus, want ze mocht niet in taal. Ze had het ook niet nodig. Hè? Ze had wel de geest van Christus. Maar Elia, die werd gesteld als hoofddocent over de profetenscholen. Als man Gods, hè, om de overheden Gods oordeel te verkondigen, maar ook om het evangelie van vrije genade. Jazeker. Hè, dat kom je ook overal tegen in de prediking van de profeten. Hebben ze ook niet zelf verzonnen, dat deden ze op last van de Heere. En dan waren ze als de mond Gods. En geliefde, ik hoop dat ik heb het u niet aan het verstand willen praten, want dat is hopeloos werk. Het is ook goddeloos werk. Wij kunnen niet overtuigen. Maar als je niet buigt voor het woord, dan zal je het oordeel dragen wie je ook bent. Amen. Lieve heren, er is alleen een buigen op grond van uw buigen. Op grond van de gebogen Christus in het Gethsemane. Want anders is er geen geloofsbuigen mogelijk. Gij zijt de grond. Gij zijt onze grond. Gij zijt het fundament der zaligheid. Gij zijt die vesting. Gij zijt die stad op de berg. Gij zijt het alles in alle, alleen en geheel. Heren, als we dat eens mochten verstaan, dan doen wij niet meer mee. Dan gaat Mozes niet door u werken, maar dan gaat gij door Mozes werken. Wat is het een wonder als we een voorwerp mogen zijn. Maar ook ontzaglijk. Want gij zijt de hoge God. En die ook Elia heeft opgenomen met hetzelfde vuur van de hemel waardoor die soldaten werden verteerd. Heren, wat voor de goddeloze een vertering is, een eeuwige gloed, is voor Gods volk een eeuwig thuiskomen. In Christus. Mochten we het zo verstaan, mocht wij het zo ons openbaren door woord en geest. We bidden het u om Jezus wil in de uitbreiding van uw koninkrijk uit genade alleen. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 138. Ik had de tussenversie opgegeven van Psalm 134, vers 1. Ja, laten we dat maar zingen. Psalm 134, organist, Psalm 134, vers 1. Loof nu allerheere Heer. Weer door en uitgolpen, hoe is het mogelijk? Gij zijn knechten, geeft hem eer. Gij die des nachts zijn huis bewaakt en voor zijn dienst in ijver blaakt. In Christus.
Here.
Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.